Enkele mededelingen, gemeente. De eerste huwelijksafkondiging van Paul Knups en Anita Ververs. En de tweede afkondiging is dat volgende week zondag u hoopt voor te gaan, dominee Veenendaal van Elburg. En de laatste mededeling dat er een extra collecte gehouden zal worden voor de bouwkas. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen eerst uit Psalm 99 en daarvan het eerste en het tweede vers. God de Heere regeert, beeft, gij volken eert. En het tweede, God die helpt in nood, is in Sion groot. 1 en 2 van Psalm 99. Wij willen nu luisteren naar Gods heilige wet en in aansluiting aan de lezing van de wet des Heren zingen we uit Psalm 119 vers 34. Ik sloeg, eer ik werd verdrukt, het dwaalspoor in, maar nu, geleerd, houd ik uw woord en wegen. Daarna lezen we uit het woord van de Heren Psalm 145. We noemen nu als schriftlezing Psalm 145 na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 34. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen Psalm 145, een lofzang van David. O mijn God, gij koning, ik zal u verhogen en uw naam loven in eeuwigheid en altoos. Te allen dagen zal ik u loven en uw naam prijzen in eeuwigheid en altoos. De Heere is groot en zeer te prijzen en zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen en zij zullen uw mogendheden verkondigen. Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer uwer majesteit en uw wonderlijke daden. En zij zullen vermelden de kracht uwer vreselijke daden en uw grootheid die ik zal vertellen. Zij zullen de gedachtenis der grootheid uwer goedheid overvloedig uitstorten. En zij zullen uw gerechtigheid met gejuich verkondigen. Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. De Heere is aan allen goed en zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken. Al uw werken, Heere, zullen u loven en uw gunstgenoten zullen u zegenen. Zij zullen de heerlijkheid uws koninkrijks vermelden en uw mogendheid zullen zij uitspreken. Om de mensenkinderen bekend te maken zijn mogendheden en de eer der heerlijkheid zijns koninkrijks. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen, en uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht. De Heere ondersteunt allen die vallen, hij richt op alle gebogenen. Aller ogen wachten op u, En gij geeft hun hun spijs te zijner tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. De Heere is rechtvaardig in al zijn wegen en goedertieren in al zijn werken. De Heere is nabij allen die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in der waarheid. Hij doet het welbehagen dergenen die hem vrezen en hij hoort een geroep en verlost hen. De Heere bewaart al degenen die hem liefhebben, maar hij verdelgt alle goddelozen. Mijn mond zal de prijs des Heeren uitspreken en alle vlees zal zijn heilige naam loven in der eeuwigheid en altoos. Tot zover de schriftlezing. Wanneer wij vanmorgen de Heidelberger Catechismus opnieuw zullen behandelen, is de tekst voor de prediking het 16e vers van deze psalm. Psalm 145, vers 16. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. En wij lezen daarbij het onderricht uit onze Heidelberger Catechismus, zondag 10. Zondag 10, de vragen en antwoorden 27 en 28. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? En dan luidt het antwoord: de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitschaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. En alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28 luidt: waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen. In alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Groot en eeuwig God, wij buigen ons neer voor uw aangezicht op deze zondagmorgen. En dan is er alle reden dat wij uw naam erkennen in dankzegging. U bracht ons opnieuw samen. Een week gleed voorbij met alle dingen die in deze week plaatsvonden, die wij ook in deze week hebben meegemaakt. En u droeg ons en u spaarde ons elke dag, elk uur. Daarin toont u uw langmoedigheid en uw geduld over ons leven. Heere, geef dat wij dat steeds mogen opmerken. En dat het feit dat we gezond zijn, althans zo gezond dat we hier kunnen zijn, dat we de adem en het leven van u ontvangen, dat dat nooit iets vanzelfsprekend mag worden, maar dat wij daarmee ootmoedig uw naam mogen erkennen, dat het de goedertierenheden van u zijn, dat wij niet vernield zijn. Dat uw barmhartigheden geen einde hebben. Uw trouw is groot, ze is elke morgen nieuw. Ze was ook deze morgen nieuw, Heere. Dat mogen we voor u neerleggen en voor u erkennen, ook in het licht van het feit dat ook deze week mensen uit dit leven werden weggeroepen en weggenomen. Misschien in de kring van familie of vrienden. Misschien lazen we een advertentie in de krant van iemand die we in vroeger dagen gekend hebben. Het was deze achterliggende week in elk geval de week waarin professor Oosterhof begraven werd. Vorige week zaterdag overleden, toch nog heel ongedacht en onverwacht. En de achterliggende donderdag stonden we rondom zijn graf. We bidden u, Heere, waar hij ons en onze kerken ontvallen is, en zoveel jaren vanaf 1954 onderwijs heeft mogen geven tot in de 80er jaren toe. Of u wilt geven dat de familie door u gesterkt en getroost mag worden met het werk van uw genade. Heren, laten ze die genade ook bij u alleen mogen zoeken. En wil u die genade, die zelfs het hardste hart overwint, ook in hun levens werkelijkheid doen worden. En laat daar ook de kracht gezocht en gevonden mogen worden. En wil u geven dat ook in de kerken nu er een lege plaats gekomen is, die plaatsen door u vervuld mogen worden. We bidden van u, Heere, wil u zijn met allen die verdriet en rouw hebben. U weet dat al is het soms weken, maanden of zelfs jaren terug, dat de wonden diep ingrijpend kunnen zijn. Wil u allen die met rouw en verdriet in aanraking kwamen, zelf de troostende kracht van uw genade doen ervaren. Wees ook met allen die ziek zijn. We dragen alle zieken van de gemeente aan u op. En we denken aan hen die misschien maar heel kort ziek zijn in deze tijd, wanneer er veel mensen met ziekte hebben te kampen. Wil u herstel geven, want ook bij de geringe ziekte in de wintertijd hebben we uw herstellende kracht nodig. We bidden u heel bijzonder voor hen die wat ernstiger ziek zijn, sommigen heel ernstig. We zeggen uw naam dank dat Lydia Herwijnen weer terug mocht komen uit het ziekenhuis, na daar een operatie te hebben ondergaan. Wil u haar de krachten vernieuwen en laat haar hoop van u de Heere mogen zijn. Want zelfs al zijn het naar doktersmaatstaven maar kleine ingrepen, het is toch uw sparende hand. Het is uw kracht alleen die ons sterken kan. Wil u ook zijn met zuster Stolk die nog steeds in het ziekenhuis ligt? Heere, geef dat deze weken waarin zij herstellen mag haar niet te zwaar mogen vallen. Wil u haar oprichten, nieuwe krachten geven? Laat het zo ook mogen zijn dat ze veel baat bij de operatie mag hebben. Maar vooral ook smeken we u, wil u er nabij zijn in uw goddelijke ontferming en genade. Denk aan zuster Bijkerk, die in de ziekenboeg van het bejaardentehuis ligt. Wier krachten minder worden, Heere, wil u bij alles wat zwakker wordt en minder wordt, haar de kracht van u niet onthouden. En wil u bovenal haar gedenken in uw goddelijke ontfermingen die groot zijn. Wees u met haar, wees u haar nabij in alles wat door haar heen gaat en over haar heen komt. Wil u zo, Heere, met allen zijn die op welke wijze dan ook met ziekte, met verval van krachten, met het ouder worden te maken krijgen. O God, laat hun verwachting van u de Heere mogen zijn. Denk aan degene die dan niet met ziekte of rouw te maken hebben, maar op andere manieren een kruis hebben te dragen. Het kan zoveel vormen hebben, dat kruis wat u op onze schouders legt. Het kunnen vragen zijn en een verdriet zijn wat heel diep verscholen huist in ons eigen hart, wat niemand van de mensen weet, maar wat bij u bekend is. En of we dan jong zijn of ouder zijn, dat maakt in dat opzicht niet zoveel uit. Het verdriet is het verdriet en het kruis is het kruis. Heere, geef kracht om dat kruis te dragen. En laten we vooral ook, wanneer het vanmorgen over die dingen gaat, wat u in ons leven doet, over de onbegrepen en onbegrijpelijke wegen die u gaat in ons leven, dat we het kruis mogen dragen door de kracht van u. En vooral ook dat we uitgedreven mogen worden door de dingen die tegen zijn en moeite geven om het hogere, het ene nodige te zoeken. Dat wat eeuwigheidswaarde en eeuwigheidswinst geeft. Heere, wil u met ons allen zijn. In alle moeitevolle omstandigheden die er kunnen zijn. En wanneer er geen bijzondere moeite zijn, of we nu jonger zijn of ook ouder, wanneer we eigenlijk moeten zeggen dat alles zo goed gaat en de zegeningen van u ons aan alle kanten omringen, Heere, laten die zegeningen opgemerkt mogen worden. Laten we er klein onder mogen worden en geef ook dat ze mogen dringen en drijven tot u, dat het de goedheid van u is die ons brengen mag tot bekering. Wil u zo aan ons allen denken? Wil u het woord dat vanmorgen gebracht wordt zegenen? Heere, help ons bij de bediening van uw woord. Geef dat wanneer we vanuit schrift en belijdenis de dingen die onze aandacht mogen en moeten hebben ontvouwen, dat uw woord helder en duidelijk mag zijn. Dat we vanuit uw woord de weg mogen zien, klaar en duidelijk. Dat uw woord ontdekkend mag zijn, zodat we van al onze droggronden worden afgestoten en als een arme zondaar met lege handen, met bevlekte handen voor u mogen buigen. Maar wil u ook geven dat open mag gaan vanuit de prediking van uw woord wie gij wilt zijn, in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus, voor zondaren die alles verzondigd en verbeurd hebben, die naar recht verloren zouden moeten gaan, maar aan wie u het laat zien, aan wie u het om niet aanbiedt, dat er nu genade is voor verlorenen. En dat u die niet alleen aanbieden wilt, maar dat u die ook schenken wilt, uit wilt werken in het leven. Heere, wil zo bij spreken en bij luisteren alles wat een hindernis kan zijn en ons in de weg kan staan wegnemen. En laat uw woord zijn kracht mogen doen. Wil u met heel de gemeente zijn, ook nu alweer meer dan een week geleden de vakante periode echt is aangebroken. Al is het misschien voor ons allemaal nog onwerkelijk en onwezenlijk. We bidden u, Heere, of u nu in deze weken binnen de kerkenraad nagedacht wordt over de vervulling van de vakante plaats die ontstaan is, of u wijsheid wilt geven, maar ook veel gebed, ook in het midden van de gemeente. Wil u bewerken, Heere, dat we samen mogen vluchten naar de troon van uw genade, met de bede of u de weg wilt wijzen, en of u, kon het zijn binnen niet al te lange tijd, de man van uw raad op deze plaats wilt geven. Wil u ook in deze dingen voorzien, wanneer het gaat over uw voorzienigheid, dan mogen we toch ook op die voorzienige leiding letten en erom vragen. En wil u vanmorgen vanuit uw woord ons in alle en allerlei omstandigheden van het leven uw goddelijke weg leren en leiden. Heere, we vragen het niet om enige verdiensten die er zou zijn bij ons, maar we bidden het uit genade om Jezus Christus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 147 en daarvan de versen 4, 5 en 6.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. 145, het vijfde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wij denken vanmorgen na over de voorzienigheid van God. En rondom dat thema van de voorzienigheid van God zijn heel wat vragen te stellen. We zullen er vandaag ook een aantal tegenkomen. Een van de dingen die altijd weer naar boven komt, is dit dat heel veel mensen vandaag de dag zeggen, als het dan zo is dat God alles bestuurt en leidt, dat hij in zijn voorzienige leiding overal overgaat, zoals jullie zeggen. Hoe kan God dan zoveel ellende en verdriet in deze wereld toelaten? Hoe kan hij het aanzien dat mensen lijden, dat mensen soms letterlijk kreperen? Hoe heeft hij het kunnen aanzien dat 6 miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog werden uitgemoord? En die vragen laten zich heel makkelijk met een aantal vermenigvuldigen. Maar niet alleen brengt de leer van de voorzienigheid veel vragen met zich mee, midden in deze wereld en in onze tijd. Ook degenen die de Heere vrezen, kunnen geducht te worstelen hebben met de vragen rondom de leiding van God, de voorzienige leiding in hun leven. De gedachtegang die we aantreffen in Asafs 73ste psalm is velen van Gods kinderen niet vreemd. Wanneer moeite en verdriet in hun leven komt en de Heere lijkt zo ver geweken, dan kunnen de vragen zich zo vermenigvuldigen dat ze het niet meer weten en niet meer zien. En de bange vraag brandt op de bodem van hun hart: waar is nu God? En Asaf heeft het alleen door een bijzondere leiding van de Heere kunnen overgeven. En is er iets van gaan zien dat het toch Gods weg was. Die diepe, pijnlijke, die moeilijke weg die tegen vlees en bloed inging. Wel, als we zo wat vragen aanduiden, dan doen we dat om elkaar eraan te herinneren dat we niet een gemakkelijk onderwerp betreden. En wanneer vanmorgen de voorzienigheid van God aan de orde komt, gaat het er ook niet om dat we vanmorgen nu een pasklaar antwoord geven op alle vragen die er kunnen zijn in onze tijd en ook in uw en in mijn leven. Maar het gaat er wel om dat we vanmorgen zouden mogen ontdekken dat ook al begrijpen wij Gods doen soms niet, ik moet bijna zeggen vaak niet, dat toch in voorspoed en in tegenspoed, onder het grootste kruis misschien wel, God zijn hand laat zien. Die hand is soms meer verborgen, maar soms zo duidelijk zichtbaar. En dat wil deze zondag en het woord van onze tekst vanmorgen aan ons meegeven. Dat wat er ook gebeurt in ons leven, en hoe duister soms ook de weg is, God alle dingen leidt als met zijn hand. En weet u wat nou zo'n zegen zou zijn? Als wij vanmorgen van onder de prediking van het woord de hand van God zouden gaan zien. Ook in de vragen en de moeite van ons leven. We willen dan nadenken vanmorgen over de hand van Gods voorzienigheid. En daar zijn drie aspecten. In de eerste plaats zijn bewarende hand. Dat lezen we in het begin van antwoord 27. Dat hij alles onderhoudt. In de tweede plaats zijn schenkende hand. Dat leest u in het vervolg van antwoord 27. Dat alles uit zijn vaderlijke hand ons toekomt. En in de derde plaats zijn besturende hand. Dat is wat vooral in het laatste gedeelte in antwoord 28 aan de orde komt. De hand van Gods voorzienigheid. Zijn bewarende, zijn schenkende en zijn besturende hand. Ja, allereerst gaat het dan over Gods bewarende hand. Want met het woord voorzienigheid bedoelen we, zo zegt onze Heidelberger Catechismus, die almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde en alle schepselen als met zijn hand onderhoudt. Het gaat hier dus om een kracht, om een werk van God. Een werk van God dat alomtegenwoordig is, dus dat overal is op de aarde, maar ook in de hemelen tot in het hele heelal toe, waarmee hij zijn schepping onderhoudt. 14 dagen geleden dachten we samen na over God als schepper en over de schepping die als een pronkjuweel uit zijn handen is voortgekomen. Toen hebben we het gezien, God heeft alles gemaakt. Maar toen God alles gemaakt heeft, heeft hij die wereld niet aan zijn lot overgelaten. Dat zouden we kunnen denken. Er staat immers in het scheppingsverhaal dat God rustte op de zevende dag en hij zag wat al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Nou, daar zou je de conclusie uit kunnen trekken. Nu, na die 6 dagen van werken, nu rust God. Dat wil zeggen, hij werkt niet meer. Gemeente, zo mogen we dat niet opvatten. God rust van zijn scheppingswerken. En dat rusten betekent vooral dat God zich verheugt in zijn scheppingswerken. Ziet, het was zeer goed. Maar dat rusten betekent niet dat de Heere nu vanaf de schepping werkeloos zich terug zou trekken in de hemel bij wijze van spreken en de schepping aan zijn lot zou overlaten. Zo is het niet. De Heere denkt aan zijn schepping en hij onderhoudt het leven in de schepping. Laten we het maar eenvoudig proberen te zeggen. Nu God de wereld geschapen heeft, zorgt hij ervoor dat de aarde blijft in zijn baan. Dat de zon, de maan en de sterren hun vaste gang hebben of hun stille plaats hebben in het heelal. Hij zorgt ervoor dat op deze aarde alles steeds weer bloeit en groeit in de seizoenen en door de gang van de seizoenen heen het winter wordt en lente wordt en zomer wordt en herfst wordt. Hij zorgt ervoor dat er weer nieuw leven komt als straks de lente aanbreekt. Niet alleen in alles wat er groeit en bloeit, maar ook in de dierenwereld. Hij is het die de dieren hun jongen laat werpen. Hij is het die de dieren levensadem en kracht geeft. Hij is het die ervoor zorgt dat er zuurstof is in de lucht, zodat we ademen kunnen. Hij is het die ervoor zorgt dat wij leven kunnen en kracht hebben om ons werk te doen. Paulus zegt het in zijn bekende rede op de Areopagus in Athene. In hem leven wij en bewegen wij ons. Daarmee doelt Paulus erop dat de grote schepper van hemel en aarde ons de kracht geeft om ons te bewegen en om te leven. Hij onderhoudt zijn schepping. Leven we daarbij, gemeente? Denken we wel eens over na dat wanneer wij een woord uiten, zoals ik op dit moment op de kansel, of wanneer wij kunnen luisteren naar de woorden die vanmorgen gesproken worden, zoals u in de kerk. Of wanneer ik mijn hand beweeg en mijn arm beweeg, dat dat door de kracht van God is. Wanneer ik denk en beslissingen neem, dat het zo is dat wij in God ons bewegen. En door Gods kracht ons bewegen. Als dat zo was, dan zouden u en ik veel afhankelijker leven. Want die echte afhankelijkheid in ons dagelijkse leven, in de praktijk van iedere dag en iedere seconde die wij leven mogen. Wat is het ver te zoek? Bij u en zeker ook bij mij. En daarom is het zo goed dat we door de grote schepper van hemel en aarde er vanmorgen aan herinnerd worden, mensenkind. Het feit dat u ademt, elke ademhaling die zeker bij gezonde mensen zo vanzelfsprekend gaat, zonder dat je erbij denkt. Elke beweging van iedere spier en zenuw in je lichaam. Elke blik, ieder woord. Je leeft en beweegt je dankzij mij. Ik onderhoud je leven. Ja, zegt iemand, maar hoe zit dat dan met de natuurwetten? Want hier staat het dan wel dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft en die nog onderhoudt in zijn almachtige kracht met zijn hand. Maar God heeft toch ook natuurwetten gegeven waarlangs allerlei dingen verlopen. De natuurwetten die je ziet in de seizoenen. De natuurwetten van lente en zomer, herfst en winter. De natuurwetten van dat draaien van die aarde om zijn as in precies zoveel uren. En van de kringloop van de aarde rondom de zon in precies zoveel dagen. God heeft toch alles volgens bepaalde wetten gemaakt. De wetten ook in de schepping, dat een man is en een vrouw is. De wetten, dat alles op het gebied van het geboren worden zo verloopt, zoals God het verordend heeft. De wetten dat de mens zuurstof nodig heeft. De wetten dat hij zijn lichaam beweegt zoals hij dat beweegt. Dat zijn toch allemaal natuurwetten, inderdaad. Maar wij moeten die natuurwetten niet zoals soms in de vorige eeuw en deze eeuw gebeurd is, opvatten als blinde krachten. Maar God heeft die natuurwetten in de schepping gelegd, wetmatigheden die zijn er. En die wetmatigheden, daarin komt God zelf mee. Dat is niet iets wat God erin gelegd heeft en gezegd heeft, nu moet alles maar volgens die wetten verlopen. Nee, de Heere is, mag ik het zo eens eenvoudig zeggen, telkens weer actief betrokken bij alles wat er in de schepping gebeurt. Het is niet zo zoals de oude theorie van het deïsme het zei. Het deïsme, al een oud gedachten, oude gedachtegang, die zegt dat God de wereld wel geschapen heeft, maar na zijn schepping de wereld overlaat aan de natuurwetten, dan loopt de wereld af net zoals een klok afloopt. En het deïsme wordt dan wel het klokkenmakersgeloof genoemd. Dat is een makkelijke hulp om het te onthouden. Net zoals je een klok opwindt en daarna loopt die klok dan urenlang af. Zo, zegt de deïsme, zou God in de schepping met eerbied gezegd de schepping hebben opgewonden. En nu loopt die schepping maar af volgens de wetten van het aflopen, van het verlopen van de schepping. Zo is het niet. God schiep de natuurwetten, maar hij grijpt in die natuurwetten en aan de hand van die natuurwetten in. En laten we dan daarbij ook bedenken, zeg, dat altijd alles niet volgens de wetten van de natuur verloopt. God doet het soms anders dan de wetten van de natuur. Bijvoorbeeld, om een Bijbels voorbeeld te noemen. In de dagen van Jozua, dan zegt Jozua het en God antwoordt op dat gebed: zon, sta stil. En dan staat de zon, de loop van de zon, urenlang stil om de Israëlieten gelegenheid te geven hun vijanden te verslaan. Dat is een wonder, zeggen we inderdaad. Maar een wonder gebeurt wanneer God de natuurwetten verandert, de natuurwetten onderbreekt. De natuurlijke gang van de zon is dat zij een bepaalde tijd van de dag voor onze ogen van de ene kant van de horizon naar de andere kant van de horizon gaat. Maar God kan die zon in zijn baan stoppen. Hij kan de natuurwetten onderbreken. Een ander voorbeeld, dat is het voorbeeld van Elisa, die op een gegeven ogenblik een theologische opleiding begint. en een huis laat bouwen voor de profetenzonen. En dan zijn die jongens, die zijn aan het hout hakken in het bos. En dan schiet de bijl van de steel en die valt in het water, in een vijvertje. Zo stellen we ons voor, of in een beekje. En hij zinkt weg. En dan zegt die jongen, kom bij Elia en zegt, mijn heer, die bijl was geleend. Hij was niet eens van mezelf. En dan gooit Elia een hout in het water. En dan gebeurt er een wonder. Dan komt die bijl naar het hout toe. Naar de oppervlakte. Naar boven. Nou, dat is dwars tegen alle natuurwetten in, want ijzer zinkt. Dat weet iedereen. Dan gebeurt er dus een wonder. God onderbreekt de natuurwetten. En het ijzer gaat drijven. Wordt aangetrokken door hout. Ook al zoiets wat nooit gebeuren kan. Volgens de wetten van de natuur. Een wonder. Of nog een ander wonder. In de dagen van Elia. Toen de honger in het land als een zwaard lag op het volk. En Elia vluchten moest voor de wraak van Achab. Toen zat hij bij de beek Krit. En toen brachten de raven vlees en brood aan hem. Nou, dat is ook iets wat tegen de natuur ingaat. Want een raaf is een roofvogel. Die zal een stukje vlees, wat hij ergens te pakken krijgt, hongerig en haastig verorberen. En met brood precies zo. Maar roofvogels, schulzige vogels, die brengen Elia eten en drinken. God onderbreekt de natuurwetten. En het grootste wonder van alle wonderen na de schepping van de hemel en van de aarde, de opstanding van de Heere Jezus Christus. De natuurwet is, dood is dood. Iemand die overleden is, staat niet meer op, spreekt niet meer. Zijn lichaam wordt tot stof. Maar God onderbreekt de natuurwet van de majesteit van de dood. En hij doet zijn eigen zoon opstaan uit het graf. Kijk, dan gebeuren er wonderen. En daarin is zichtbaar, gemeente, dat God de wereld en al wat erin is wel bewaart aan de hand van bepaalde wetten die hij zelf in de schepping heeft gelegd. Maar dat God zo machtig is, zo soeverein is, dat hij de scheppingswetten, de natuurwetten ook kan onderbreken. Hij kan doen wat hem behaagt. En als die natuurwetten onderbroken worden, als er iets gebeurt wat tegen de wetten van de natuur ingaat, dan zeggen wij, dat is een wonder. Maar nu moet u even goed luisteren. Wonderen gebeuren niet alleen wanneer de Heere iets majesteitelijks doet, iets bijzonders doet, wat tegen de wetten van de natuur ingaat. Want weet u, wij zijn zo bekrompen in ons denken. Als wij over het wonder spreken, dan denken we meestal alleen maar aan die hele bijzondere dingen. Aan dat ijzer dat gaat drijven en aan die raven die eten brachten aan Elia en aan de opstanding van de Heere Jezus Christus en aan de opwekking van Lazarus. En dan zeggen we, dat is een wonder. Maar de Heere doet niet alleen wonderen wanneer hij de natuurwetten onderbreekt en er iets heel bijzonders gebeurt. De Heere doet ook stille wonderen wanneer hij de natuurwetten gewoon zijn loop laat hebben. Want is het geen wonder als God ons in het leven spaart en draagt? Is het geen wonder als we dagelijks voorzien worden van eten en van drinken? Als dagelijks de zon weer opgaat, zoals de Heere Jezus dat zegt over bozen en over goeden? Als wij met zoveel goed van deze wereld voorzien worden? Maakt het u nooit eens klein, zeker als u denkt aan zoveel gebieden in deze wereld waar behoefte en nood is aan het meest noodzakelijke. De wonderen van het gewone, de stille wonderen die God geeft, terwijl hij de wetten van de natuur niet onderbreekt, maar ons voorziet met van allerlei wat we nodig hebben. Gemeente, laten we niet alleen denken aan wonderen in de zin van die grote machtige tekenen. En misschien wel eens tegen elkaar zeggen, zo in een gesprek over deze dingen: vandaag gebeuren er geen wonderen meer. Als u dat echt denkt, dat er vandaag geen wonderen meer gebeuren, wat bent u dan hopeloos afgestompt voor de wonderen van het gewone en van het kleine, wat toch zo groot is. Dat God het gepiep van de jonge raven hoort. En dat God luistert naar het gebed van een mens als u bidt om de zegen van de Heere over uw dagelijks brood. En als de Heere luistert naar het gebedje van een kind aan tafel: Heere, zegen deze spijze. En dat kind voorspoedig op mag groeien. Dat is een wonder. Een wonder inderdaad. Wat ook in het kleine en in het stille gebeurt. En daarmee zijn we eigenlijk al van het eerste punt in het tweede terechtgekomen. We hadden het over Gods bewarende hand, dat hij de schepping bewaart bij het leven, dat hij de schepping onderhoudt door zijn almachtige kracht. Maar dat betekent ook dat hij allerlei dingen aan die schepping en aan ons als schepselen schenkt. Want we lezen verder in het antwoord dat nummer 27 draagt, dat hij alle dingen met zijn hand onderhoudt en al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Ja, u moet daar eens op letten dat wanneer het hier gaat over alle geschenken die God geeft, dat daar, als je doorleest, steeds meer tegenstellingen komen. Eerst gaat het nog over loof en gras. Nou, dat betekent dat de bladeren aan de bomen groeien en het gras op de aarde groeit. Maar dan komen er tegenstellingen, regen en droogte. Regen in de regentijd en droogte in de droge periode. Maar de tegenstelling wordt nog scherper in het vervolg: vruchtbare en onvruchtbare jaren. Vruchtbare jaren, dat is zegen. Onvruchtbare jaren, dat is armoe. En dan weer heel gewoon spijzen en drank. Dat staat naast elkaar, geen tegenstelling. Maar vervolgens weer gezondheid en krankheid of ziekte. Gezondheid, dat is zegen. Ziekte, dat is moeite en verdriet. En dan rijkdom en armoede. Rijkdom, dat is voorspoed. Armoede, dat is ellende. En zo ziet u dat God allerlei dingen geeft. Maar als u die dingen zo wat opsomt en op u in laat werken, dan zijn het niet alleen maar dingen die wij zegen zouden noemen, maar ook moeite en verdriet, droogte, ziekte, armoede. Dat komt ook van God. En dan zelf, zegt onze Heidelberger catechismus, dat komt uit zijn vaderlijke hand. Nou, op dat stukje van onze Heidelberger catechismus, daar lopen de troepen van allerlei soorten christenen en theologen op de hoop. Ik zou u een klein overzicht kunnen geven van wat er over deze woorden allemaal al zo te doen geweest is. Maar dat doe ik maar niet. Een hele bekende theoloog uit het begin van deze eeuw heeft bijvoorbeeld gezegd dat dit meer het geloof van de welgedane herenboer is dan het geloof van de Bijbel. En veel erger nog, tegenwoordig komt het moderne voorzienigheidsgeloof op, wat ook in onze kringen, ook binnen de gereformeerde gezindten, aan het doordringen is. En dat zegt, nee, maar zo is niet zoals die oude Heidelberger het zegt. God is goed. En God geeft alleen maar goede dingen. Het kwaad, dat komt niet van God. Nou, waar komt dat dan vandaan? Dat komt allemaal van de duivel. Weet u wat er dan gebeurt? In de eerste plaats, dan geeft u de duivel veel te veel eer. En veel te veel macht. En u verkleint de macht van God. Want dan zou er een gebied zijn, gemeente, in dit heelal waar God geen macht over had. Dan zou de Satan dingen kunnen doen uit eigen wil en uit eigen kracht, zonder dat God het wilde. En dan krijgt u heel die gedachtegang die vandaag zo invloedrijk is, dat de duivel bijna net zo machtig is als God. En dat God eigenlijk tegenover al het kwaad in deze wereld machteloos staat. En u moet maar eens goed luisteren in allerlei dingen die vandaag geschreven en gezegd worden. Dat is iets wat steeds sterker in de mode van onze tijd naar voren komt. Het moderne voorzienigheidsgeloof. Maar als dat waar was, gemeente, dan zou ik vandaag nog stoppen met preken, want dan had ik geen boodschap meer. Zo scherp liggen de dingen. Want dan zou ik niet meer kunnen zeggen dat God almachtig is en dat hij alle dingen doet naar zijn welbehagen. Dat God zelfs de dood en de ziekte en de zonde en de duivel en de hel in zijn almachtige hand heeft. Liggen daar dan geen vragen? Dat is wat anders. Daar liggen vele vragen. Wij kunnen Gods soevereine daden en zijn soevereine gaven lang niet altijd begrijpen met dat kleine beetje verstand wat wij nog hebben. Maar de Bijbel laat het heel duidelijk zien dat God de Almachtige is. Dat hij heel de wereld en heel de schepping in zijn hand heeft. En dat niet alleen het goede, maar ook het kwade, niet zonder zijn wil gebeurt. Laat ik twee voorbeelden noemen. Als Amos spreekt over de rampen en de tegenspoeden die het volk van Israël zullen treffen. Dan zegt hij op een gegeven ogenblik in die scherpe woorden van zijn boeteprediking: is er een kwaad in de stad dat God niet doet? En dan staat er in de grondtekst een woord wat betekent een ramp. Een kwaad, een ramp in de stad. Een oordeel wat God voltrekt. Is er een oordeel wat komt, wat niet uit Gods hand komt? En dat is een tekst. En er zijn er veel meer waarop het moderne voorzienigheidsgeloof zich natuurlijk stuk loopt. Want de Bijbel zegt wel degelijk rampen, tegenspoeden. Al die dingen komen niet zonder de wil van de Heere God. God laat ze gebeuren. God laat het leed en het onrecht komen. God laat de duivel soms zijn gang gaan tot op zekere hoogte. Denk maar aan de geschiedenis van het boek van Job. En om nog een ander voorbeeld te noemen, en dat is het meest indringende voorbeeld. Als het grote onrechtvaardige leed hier op aarde gebeurt. Het ergste onrecht gepleegd wordt aan Gods eigen lieve Zoon, Jezus Christus. En houdt u het vast, gemeente, dat is het allerergste onrecht wat op deze wereld ooit is voltrokken. Want als wij mensen lijden, lijden we nog ten gevolge van onze eigen zonde. Maar de Zoon des mensen leed, hoewel hij de zondeloze, de reinige en de heilige Zoon van God was. Dan staat er heel duidelijk bijvoorbeeld in de Pinksterprediking van Petrus: deze, na de raad en voorkennis van God overgeleverd zijnde. God heeft het gewild. Het kwam van God wat Jezus Christus overkwam. Het was Gods beker die aan zijn lippen gezet werd. De lijdensbeker die hij moest drinken. Het kwam niet van de duivel. Al heeft de duivel Christus wel ontzaglijk in zijn lijden besprongen en de zwaarte van zijn lijden onnoemelijk gemaakt. God liet het toe. Ten diepste was het Gods beker en Gods wil. En zullen we daarom, ook al komt er vandaag nog zoveel op af, en al begrijpen wij Gods wegen soms in ons leven ook niet, nooit vergeten dat niet alleen de voorspoed, maar ook de tegenspoed, niet alleen de rijkdom, maar ook de armoede, niet alleen de gezondheid, maar ook de ziekte, niet alleen de dingen die makkelijk liggen, maar ook de dingen die zo moeilijk liggen, niet zonder de hand van de Heere in ons leven gebeuren. En als u nu goed luistert, dan hebt u misschien aangevoeld dat ik op een bepaalde manier heel voorzichtig spreek over die hand van God. Je moet hier ook naar woorden tasten. Want het is natuurlijk wel waar dat de Heere op een andere manier het goede geeft dan dat hij het kwade geeft. God geeft het goede van harte. In het goede openbaart God ook zijn gunst. Ergens las ik de prachtige uitdrukking: als God het goede geeft, dan laat de Heere daarin zijn hart zien. Wie hij is en wat hij het liefste geven wil. Want hij heeft geen lust aan de dood en aan de ondergang van de zondaar. Maar daarin heeft hij lust dat die zondaar leven en zich bekeren zou. Dus laten we dat goed onderstrepen. Al komt alles van de hand van de Heer. Het is het goede en de zegen die God het liefste geven wil. Maar God moet ook soms het kwade laten komen. Omdat hij God is. En omdat wij gezondigd hebben. En dan moet God soms ziekte en moeite en ellende in ons leven laten komen. Als we het goed zien, dan moeten we zelf zeggen, dan is het een wonder dat dat nog niet meer gebeurt. Zo liggen de dingen. En dan moet soms God de Satan zijn loop laten. Wij hebben immers zelf de Satan gekozen en binnengelaten, de deur open gedaan in onze zonde, opdat hij binnen zou komen in ons leven en daar zeggenschap zou hebben. En dat doet de hoge God verdriet, dat smart hem aan zijn hart. Maar hij moet als een rechter, als een God die heilig is en geducht, ook laten zien in het leven van zondaren wat de gevolgen zijn van het feit dat zij zelf de deur naar de zonde en de vloek hebben opengezet. En zo liggen die dingen, gemeente. God zocht en zoekt het goede voor zijn schepping. Maar de heilige God laat over de zonde weten dat hij er bedroefd over is en dat hij zich erover vertoornt. Ja, dan dringt natuurlijk nu de vraag, maar waarom leidt de een dan zoveel meer dan de ander? Waarom is het dan soms zo, zoals Asaf dat beschrijft in zijn dichterlijke ontboezeming, dat de goddelozen zo makkelijk leven? Asaf, zo stellen we ons voor, leest u het maar na in Psalm 73 straks thuis. Asaf die lag ziek te bed, ik stel het maar voor. Asaf lag ziek te bed en hij lag achter zijn raam te kijken. En hij zag de mensen over de straat lopen, de een nog rechter en nog flinker dan de ander. Hij zag ze recht van lijf en leden. En met rechte lijven en rechte leden waren ze snel om zonde te doen en ze besteden hun levenskracht om eigen wegen te gaan. En die goddeloze, zo zegt Asaf dan achter het glas in zijn bed, die gaat het goed. Die krijgen kracht genoeg om de zonde te dienen en om hun eigen weg te gaan. En ik mag de Heere vrezen en ik lig hier met een gebroken lichaam en met een slechte gezondheid. Mijn bestraffing is er iedere morgen. Het was de ene morgen dit en de andere morgen dat. Nou, daar hebt u een voorbeeld van. Diep ingrijpende vraag. En dat kan ook bij ons wel eens leven. Bij een jongen, bij een meisje. Hoe komt het dat mensen die God niet vrezen en die zich aan de weg en de wet van de Heere niets gelegen laten liggen, het zo goed gaat? Laten we maar heel concreet zijn. Misschien een jongen die een hele zware opleiding volgt en er best hard aan moet werken. En misschien wel deze week of de achterliggende maanden gebeden heeft: Heere, help me bij dat zware tentamen of bij dat moeilijke examen. En het ging niet goed. Ook al had je nog zo hard voor gewerkt. En al was er nog zoveel gebed. En dan die andere kerel die, ja, iedere dag boemelt of gaat stappen, zeggen we dan tegenwoordig. Die er eigenlijk nooit zoveel aan doet, ja, die haalt natuurlijk toch weer een 8. Waarom? Hij besteedt zijn leven en zijn gaven en zijn inzichten naar eigen goeddunken. Goddeloos, in de letterlijke zin van het woord. En het is op het diepst van mijn hart, met al mijn gebreken, toch mijn verlangen om mijn gaven en mijn leven in de dienst van de Heere te besteden. En dan gaat het zo. Of iemand die zegt, ja, ziekte. Altijd tobben met een zwak lichaam. En ik zou zo graag anders willen. En dan in afhankelijkheid van de Heere je weg gezocht. En soms misschien er wel eens onder mogen buigen. Heere, het is goed verdrukt te zijn geweest. Maar dat zijn maar momenten, niet? Als je dan ziet hoe mensen, soms uit je naaste omgeving, soms uit je eigen familiekring, het allemaal zo gladjes gaat en zo makkelijk gaat. Ja, dan komen die gedachten boven. Waarom? Gemeente, er zijn op al die waaroms geen goedkope antwoorden. En wij moeten ook maar niet bij mensen die door het zwaarste verdriet getroffen zijn, hele snelle, makkelijke antwoorden gaan zoeken en gaan geven, eventueel versierd met Bijbelteksten. Want dat deden de vrienden van Job ook. Die waren bezig om met behulp van de Bijbel, want ze spreken wel waarheden, met behulp van de Bijbel Job te troosten, maar ze troosten niet. Weet u waarom niet? Omdat ze Job niet verstonden en Gods doen niet verstonden. En daarom moeten wij maar heel voorzichtig zijn om met allerlei prachtige verhalen en mooie opmerkingen de waaroms van mensen te beantwoorden. Dat is soms zo erg. Bij een aangrijpend sterven. Dan zijn er mensen die de akelige neiging hebben om het hoogste woord te voeren. En allerlei dierbaarheden te verkondigen. Maar ze verstaan de man, de vrouw, de mensen die in de diepste nood zitten niet. En ze verstaan Gods doen niet. Ik denk aan een oude, in de dienst vergrijsde dominee die al lang in de eeuwigheid is. En van wie verteld wordt dan toen een jongen overleden was met een vreselijk verkeersongeluk. En het was een enige zoon. Dat hij in tranen bij de mensen kwam toen hij het gehoord had. En dat hij zei, ik kan niks zeggen. Ik begrijp God niet. Maar laat me samen knielen. En die man en die vrouw en die oude dominee zijn voor de stoel geknield. En ze hebben snikkend hun vragen en hun verbijstering en hun nood en hun schuld aan de Heere voorgelegd. Kijk, dat is de weg. Dat we met onze waaroms niet in de redenering en in de beschouwing terechtkomen. Want echt, gemeente, als de dingen in ons leven anders gaan dan we zelf willen en we van onze zekerheden afgestoten worden, dan blijven er geen beschouwingen, ook geen dogmatische redeneringen meer over. Dan kom ik als een naakte, verbijsterde, zondige, schuldige mens voor God. En als er één ding nodig is, dan is het juist voor mensen die in de waarom zitten en in de vragen zitten, omdat ze Gods wegen niet kunnen begrijpen, dat er veel voor hen gebeden wordt en gesmeekt wordt of God hen wil gedenken. Dat is één. Maar er is nog meer en ik kan dat vanmorgen niet zo breed uitwerken, dat begrijpt u. Er is nog een andere kant. Wij moeten ook nooit vergeten, en dan kom ik nog even terug op die geschiedenis van Asaf in Psalm 73, dat ook al begrijpen wij Gods bedoelingen niet, dat God altijd een bedoeling heeft met ons lijden en met de moeite die er zijn kan in het leven en met de onopgeloste vragen. En dat we daarom moeten vragen, Heere, laat u me dat zien. De dichter van de psalm die met Gods voorzienigheid vastliep in zijn lijden, zegt het op een gegeven moment, Heere, toon me toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. Dan bidt hij heel eenvoudig, Heere, laat het zien dat het niet uit toorn is, dat het niet is om het te slaan, maar dat het in goedheid is, laat u het me zien. Dat je met de waaroms in je leven daar terechtkomt. Heere, laat het me zien. Want dat is zo nodig. Want de Bijbel zegt het ons dat God juist de tegenspoeden soms gebruiken wil. Dat is het grote patroon wat door de Bijbel heen ons voorgeweven wordt. Opdat zondaren tot hem gedreven worden. Door de nood en door de moeite. Leren buigen. Alle rechten leren verliezen. Valt niet mee, het doet pijn ook van binnen. Maar toch valt de pijn mee. Als we het aan God kwijt mogen raken. En als we het zeggen mogen, en dat mogen we zeggen. Zoveel psalmdichters zijn er ons in voorgegaan, Heere. Wij begrijpen het niet. Maar laat u uw bedoeling zien. En weet u wat Asaf toen ging zien? Toen ontdekte hij dat met al zijn opstand en met al zijn verzet, waarin hij God niet kon begrijpen, dat God hem toonde dat die goddelozen op wie hij nu zo jaloers was, dat die helemaal niet zo gelukkig waren. Dat het wel leek alsof het hem voorspoedig ging in dit leven, maar God liet hun zien, liet Asaf zien wat hun einde zou zijn. Immers zet gij hen op gladde plaatsen, ze glijden uit en ze komen om. En weet u wat die Asaf toen ontdekte, hoe dwaas en blind die geweest was, door alleen maar op mensen te letten en niet op Gods woord te letten en op Gods hand te letten in al zijn tegenspoeden. Hij keek maar naar wat voor ogen was en hij zag niet op de Heere. Nou, dat is een hele les die Asaf heeft moeten leren. En dat is voor ons, wanneer we daar iets van gaan leren, ook altijd weer een hele les. Zelfs voor mensen die veel van de Heere ontvangen hebben. Maar het is zo nodig, gemeente, dat we gaan zien boven het aardse en boven de dingen van beneden uit. Dat we zien wat de goddeloze te wachten staat. Dat we zien dat God soms zijn kerk zo oefent door het lijden en door de moeite en door voorzienige leidingen van hem die ze niet begrijpen, opdat zij arm zouden worden, God nodig krijgen. Ik denk aan wat ik al meer dan eens gezegd heb hier, aan iemand die heel wat aan tegenspoed en moeite in zijn leven gekend heeft. En die zegt, ik heb het nodig gehad, want mijn hart was zo hard dat het zou nooit gebroken zijn als God het op deze manier niet gedaan had. Kijk, dan ga je er iets van zien wat de bedoeling is. Wat de weg is. Maar begrijpen kunnen we alles niet. Als we het maar zien, voorspoed en tegenspoed, spijs en drank, gezondheid en ziekte. Alles vloeit uit de hand van de Heer. En al wil de Heer het goede geven, dat is zijn liefste werk. Soms is het zo nodig om dat andere toe te laten in ons leven. Juist opdat we geoefend en geheiligd zouden worden, uitgedreven worden tot hem. En dan raken we natuurlijk het laatste meteen. Die besturende hand van God. Waartoe dient dat dan allemaal? Dat God alles onderhoudt en dat hij alles bestuurt. Opdat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zouden zijn. En dat in alles wat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht op onze getrouwe God en Vader hebben. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zonder zijn wil zij nog roeren, nog bewegen kunnen. Daarover nog iets. Want daarin wordt het gezegd, en het is de taal van het geloof die hier spreekt in onze belijdenis. Alles wat ons in de leer van de voorzienigheid wordt voorgehouden betekent dat wij in voorspoed geduldig, in voorspoed dankbaar en in tegenspoed geduldig moeten zijn. Ja, dan krijg je altijd die vraag. Hij wordt in catechismen spreken heel vaak gesteld. Ik vind het een dwaze vraag. Was nou makkelijker? In tegenspoed geduldig of in voorspoed dankbaar? En volgens het geëikte patroon is het dan zo dat je zeggen moet, in voorspoed dankbaar, dat is nog veel moeilijker. Gemeente, met alle respect voor de schrijvers die dat zo dikwijls aan de orde stellen, het is onzin. Het is allebei even moeilijk en even onmogelijk. Want het gaat dwars tegen onze eigen aard in. In voorspoed dankbaar te zijn, dat is moeilijk. Onmogelijk voor de natuurlijke mens. En in tegenspoed geduldig, dat is ook onmogelijk. Voor de natuurlijke mens. En we hebben om in voorspoed dankbaar te zijn net zoveel genade nodig als om in tegenspoed geduldig te zijn. Laten we maar niet bij onze gevoelens of bij een menselijke opinie blijven staan hier, maar bij het woord van de Heere. Want het woord van de Heere maakt het zo duidelijk dat een mens zonder Christus niets kan, niet dankbaar zijn in voorspoed en niet onderworpen in tegenspoed. En daarom is die vraag zo dwaas en het antwoord nog dwazer. Want in alle dingen zijn we van God afhankelijk. En wie iets van die afhankelijkheid mag doorleven, weet het ook. Heere, ik ben volstrekt op u aangewezen. Als de moeite en als de tegenspoed komt, dan heb ik van mezelf geen kracht om onderworpen te zijn, om het in uw hand te leggen, om het van u te verwachten met alle vragen die mijn hart bestormen. En als de voorspoed komt, ach, wees u maar eerlijk, dan is het zo makkelijk om God te vergeten en om zomaar zelf je eigen weg te gaan. Is dat niet vaak gebeurd? Als jongen van 16 jaar de kracht door je lichaam voelt stromen. En je zegt, ik zal dit en ik zal dat. Dan denk je niet aan God. En als je dan langs een bejaarde te huis rijdt en oudere mensen ziet in een rolstoel, dan besef je niet hoe groot wonder het is dat jij niet in een rolstoel zit. Maar dat je de kracht en het leven van de Heere hebt gekregen. Want echt, we leven zo makkelijk langs de zegeningen heen. De dingen zijn zo vanzelfsprekend geworden. Zeker in een tijd als de onze, waarin de mens zoveel kan, medisch gesproken en technisch gesproken, kan hij alles bijna. Nou, dat heeft met zich meegebracht dat we de afhankelijkheid van de schepper en onderhouder van alle leven veel minder beseffen. Maar als we nu zien dat alles uit Gods hand komt en dat God tegenspoed en voorspoed bestuurt. Ja, dan ga je er toch iets van leren door genade. Om in tegenspoed geduldig te zijn en in voorspoed dankbaar. Dat is nou ook een kant van de praktijk van de godzaligheid. Van de vreze des Heren. Die kan je dus alleen door genade beoefenen. En daarom moet u ook maar niet zo zeggen als u afscheid neemt van iemand die ernstig ziek is of een moeilijke weg heeft te gaan. Moed houden hoor. Geef het maar over. Ook van die goedkope dooddoeners, van die wereldse uitdrukkingen. Bent u wel eens bij iemand geweest die het moeilijk had en hebt u wel eens gezegd, ik weet ook niet hoe het moet. Maar mag je het aan God kwijtraken? En zullen we het aan de Heere voorleggen? Want weet je wat de weg is die de Bijbel wijst en die ook in onze Heidelberger catechismus staat? In tegenspoed geduldig. Maar dat ben ik niet en dat ben jij niet. Dat moet de Heere geven. Maar dat wil de Heere nu ook geven, want wie hem nederig valt de voet, die zal van hem zijn wegen leren. Kijk, dat is de taal die volgens de Bijbel. De weg die volgens de schriften gewezen wordt. Want zo alleen kunnen we het leren. Door genade. En daarom is het zo goed om mensen in nood, of wanneer wij in de moeite verkeren, om aan deze dingen herinnerd te worden. En zeker gemeente, wanneer je door al die dingen heen soms de genade van de Heere ervaren mag. En ook tot waarachtige bekering gebracht wordt. En daar kan de Heere voorspoed en tegenspoed alle omstandigheden van ons leven voor gebruiken. Als dat gebeuren mag. Ja, dan ga je niet alleen beoefenen in voorspoed, dankbaar en in tegenspoed geduldig. Maar ook dat hoge woord. Een goed vertrouwen op God. En dan mag Gods kerk in het geloof zeggen. Wat er dan ook gebeurt. In mijn leven. Niets zal mij kunnen scheiden van zijn liefde. Ja, dan versta je het stuk van de voorzienigheid. Echt geestelijk. Want dan weet je het. Wat mensen me aandoen. Wat ziekte betekent in mijn leven, zelfs de dood, het zijn allemaal knechten van God. De dood kan zich niet roeren noch bewegen, de ziekte kan zich niet bewegen, ellende kan zich niet bewegen zonder de wil van hem. En dan kan het nog wel eens zo zijn, ook voor een geoefend kind van de Heere, dat de wegen van God onbegrijpelijk zijn. En ondoorgrondelijk zijn. En er zijn hier in het leven raadsels, gemeente, die ook voor Gods kinderen, ook voor de oprechte gelovigen, nooit worden opgelost. Maar wat een zegen als je dat stille vertrouwen mag hebben. Mijn ziel is stil tot God. Ik weet dat niets zich zonder zijn wil kan roeren of bewegen. En niets mij kan scheiden van zijn liefde. Dan ben je geborgen. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dan ben je zalig en dan word je zalig. Dan kan God geen kwaad meer doen. Wat er ook gebeurt in je leven. Dan is het toch waar. Hij doet zijn hand open en hij verzadigt al wat er leeft naar zijn welbehagen. Amen. Willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u. Wij moeten belijden dat wij, wanneer het gaat om uw voorzienige leiding, vele dingen niet begrijpen. Maar heren, u doet het toch goed. Al gaat het ons begrip te boven, wil u ons dat laten zien. En wil u ook laten zien dat wanneer wij nu met de moeite en de zorgen en de vragen en de strijd in het leven onder u terecht mogen komen, het van u leren verwachten, het aan u over leren geven, dat u dan wel niet alle vragen oplost, maar dat u degene die zo tot u vluchten wel wilt helpen, wel wilt ondersteunen en zelfs de moeite en de zorgen en de onbegrepen dingen wilt heiligen aan het hart, opdat we u leren kennen. Onszelf leren kennen, Christus leren kennen. Wil zo het woord van deze morgen zegenen. Wil u ons deze avond allen weer samenbrengen. Zegen ons ook dan, heren. Wil u met de zondagsschool zijn. Wil u zijn met de verenigingen die deze dag vergaderen. Wil u ons allen uw zegen niet onthouden. We bidden het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 33 vers 10. Is onze slotzang, 33, het tiende vers, zijn machtig arm beschermt de vrome. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.